zijn de hoofdpunten.
Radio 1. Max.
Dan kom je tot twee dingen.
Dan blijken twee dingen.
Er zijn twee dingen.
Twee dingen. Actueel en persoonlijk. Met Alice de Bruin.
Goedenavond en welkom bij Twee Dingen. Vandaag is mijn gast Gert Leers, oud-burgemeester van Maastricht, oud-minister van Immigratie en Asiel in het kabinet Rutte 1, dat voor het CDA, en daarvoor was hij ook nog heel wat jaren Kamerlid voor die partij, en tegenwoordig is hij ondernemer. Ik ga met hem praten over zijn nieuwe werk en we blikken terug op zijn politieke verleden. Meneer Leers, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, een vreselijke week hebben we achter de rug. U kijkt daarnaar als oud-bestuurder en ik vroeg me af, beginnen uw handen dan toch een beetje te jeuken?
Nou ja, laat ik vooropstellen dat mijn hart natuurlijk zeer is bij al die mensen die hun naasten hebben verloren. Het snijdt je werkelijk door de ziel. Het ontmoedigt ook om nog iets te doen. En aan de andere kant, ik zou zo graag willen helpen om die mensen troost te bieden, dingen te doen zodat er verlichting ontstaat, of kortom, dat er duidelijkheid komt voor deze mensen. Ik denk ook dat het iedereen mobiliseert en iedereen eigenlijk ook weer adrenaline bezorgt om te zeggen, en dit pikken we niet. En daarom ben ik ook zo ontzettend blij met de voortvarendheid, met de vastberadenheid van ons kabinet, van de minister-president, maar zeker ook van de minister van Buitenlandse Zaken. Ik heb daar echt groot respect voor.
We praten daar zo meteen over verder. Als u wilt reageren, hashtag twee dingen. U luistert naar Max op Radio 1. Ja, want meneer Leers, u heeft dus een lange carrière als bestuurder achter de rug. Burgemeester, minister en dan zo'n crisissituatie. Welke functie is eigenlijk dan het meest lonend? Dat je burgemeester bent of minister? Of kun je in al die hoedanigheden veel betekenen?
Nou ja, kijk, een burgemeester staat heel dicht bij zijn burgers, dichter bij de mensen. Ik denk dat een minister, en zeker een minister-president, nu heel dicht bij het vaderland staat, het grote geheel. Ik vind Rutte ook nu echt een goede vader des vaderlands. Zo gedraagt hij zich ook, maar hij is aan de andere kant ook heel resoluut op het internationale schaakbord. Hij geeft ook heel helder aan wat Nederland wil, maar houdt ook rekening met de beperkingen. Kijk, als burgemeester sta je dichter naast de mensen. Maar dat heeft overigens ook Timmermans laten zien. De manier waarop hij slachtoffers of nabestaanden omhelst, dat heeft mij gewoon diep geraakt. Omdat ik dat ook belangrijk vind, het menselijke karakter, ook bij een hoge bestuurder.
Ja, we praten even verder over de zaken die u uit het nieuws heeft gekozen. En daar hoort dit bij.
Twee dingen uit het nieuws.
Want u noemde minister Timmermans al. Vandaag was hij in Oekraïne. En daar was hij aanwezig bij het vertrek van de lichamen. Laten we even luisteren.
Ik heb de Oekraïners bedankt omdat ik van iedereen gehoord heb die daar actief is. Dat de Oekraïners werkelijk alles doen om dit mogelijk te maken. Men hoeft maar te vragen en Oekraïners leveren. Iedereen is daar verschrikkelijk van onder de indruk. Dus ik spreek geen Oekraïens, dus ik moest het in het Russisch doen. Wilde ik de Oekraïners bedanken voor hun inzet.
Ja, minister Timmermans, nou, hij heeft natuurlijk uit de hele wereld lof gekregen voor zijn optreden. Maar toch, hè, u bent oud bewindspersoon. Wat doet hij nou zo goed?
Nou ja, kijk, hij heeft een formidabele, betrokken speech, emotioneel betrokken speech gehouden voor de Veiligheidsraad, wat niet normaal is. Daar wordt over het algemeen op een hele bureaucratische manier dingen worden daar gezegd. En hij heeft toch die emotie laten blijken, die kwaadheid, maar van de andere kant ook die betrokkenheid bij de slachtoffers. En wat mij het meest geraakt heeft, is dat ik hem zag een van de nabestaanden omhelzen. Hier op Eindhoven Airport, waar al die stoffelijke overschotten aankwamen. En waar hij iemand in zijn armen nam en probeerde te troosten. En dat vind ik grote klasse.
Waarom is dat? Want is dat niet heel menselijk om gewoon inderdaad je armen om iemand heen te doen?
Ja, maar kijk, wat hij doet is dat hij niet schakelt tussen twee functies, maar die twee functies, de functie van minister die besluiten moet nemen en in de bureaucratie zijn weg moet weten, en daarnaast de persoon die emoties heeft en wat dan ook, vaak worden die uit elkaar gehouden. En wat doet hij? Hij laat die samenvallen. Hij laat ze alle twee samenkomen op het juiste moment. Hij laat zien dat hij niet alleen een technocraat is die de juiste woorden spreekt en ook aan de juiste touwtjes trekt, maar hij is ook een mens met betrokkenheid, met hart en ziel. En dat laat hij zien, en dat continuum, zoals ik dat bedoel te zeggen, dat die samenhang tussen die twee maken hem zo'n grote persoonlijkheid.
Ja, en dat is opmerkelijk in de politiek?
Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat, zeg maar, laat ik het anders zeggen. Het kan ons allemaal overkomen dat we geroepen zijn op een moment om op te staan. Een moment van crisis. En dan toont zich de ware leider. En dat heeft hij getoond. Hij is opgestaan door een omstandigheid die hij zelf niet gekozen had. Ik begrijp dat hij was gaan fietsen of in ieder geval vakantie vieren in Brabant. En toen is hij opeens geconfronteerd met deze ramp. En toen is hij opgestaan. Toen heeft hij, zeg maar, door de technocratie van de crisis heen, heeft hij zijn menselijke waardigheid, zijn menselijke betrokkenheid voorrang gegeven. En dat vind ik zo knap.
Nou, kent u hem persoonlijk?
Ik ken hem
heel
goed.
Want hij is een Limburger,
goed.
Hè? Ook
ja,
net zoals u.
Ik ben, zeg maar, uiteraard, ik ken hem al vele jaren, ook in de tijd als burgemeester. We zijn het niet altijd eens geweest. Er zijn ook spanningen tussen ons geweest. Maar ik vind dat deze man alle lof verdient en dat ik mijn groot respect naar hem toe moet betuigen.
Ja, want u zei, Rutte toont zich ook een echte leider van het land nu. Want het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend hoe het nu gaat. Hè? Dat je elke keer die persconferenties ziet. Die mannen van allerlei mooie woorden hoort praten, hoort spreken. Maar er kunnen ook fouten worden gemaakt in zo'n situatie natuurlijk.
Ja, zeker. Grote fouten zelfs. En kijk, je schaakt op meerdere borden tegelijk. Je bent aan het denken van wat moet ik doen? Maar tegelijkertijd ben je ook bezig met de communicatie. Je bent bezig met al de verantwoording. Want het parlement zal iedere zeg maar misstap of in ieder geval verkeerde stap straks kritisch, genadeloos volgen. En dat is ook, denk ik, terecht. Met andere woorden, je bent met allerlei rollen bezig. En waar het nu om gaat is dat je, zeg maar, het juiste doet voor de mensen. Dat je probeert je doel voor ogen te houden zonder je te laten afleiden door gevoelens naar jezelf toe. Zonder je te laten afleiden door, ja, hoe moet ik het zeggen, kritiek of wat dan ook. En dat doet zowel Rutte als ook, zeg maar Timmermans, maar ook andere leden van het kabinet. Ik heb gisteren heel goed gekeken naar mevrouw Schippers. Ik vind ook dat zij op een voortreffelijke manier haar rol invult. Het lijkt heel simpel, daar heeft ze alleen gezeten in Eindhoven. Maar ik weet wat ze doet. Ik heb ook groot respect voor haar aanpak en hoe dat hele kabinet met elkaar bezig is om deze echt nationale ramp. Het is zo in en in triest wat ons overkomen is. Om dat in goede banen te leiden. En ik geef u ook aan, voor Timmermans bijvoorbeeld en ook voor Rutte zal het leven zelf ook veranderen.
Ja, denkt u dat?
Ja, daar ben ik van overtuigd.
Maar in welk opzicht dan?
Ik denk dat Frans Timmermans zijn hele leven lang aan deze ramp, zeg maar, niet alleen herinnerd zal worden door zichzelf, maar ook door mensen van buiten. En dat het hem vormt als persoon. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat het hem, zeg maar, ook nog meer van het beste uit hem zal halen. Dat is voor mij bijna vanzelfsprekend. Ja. Omdat hij nu op dit moment al zoveel doet en straks krijgt hij alleen maar nog meer een push en een appel om nog meer te doen.
En heeft u nou, omdat u oud bewindspersoon bent en u kent Rutte goed, heeft u dan in zo'n situatie ook de neiging om even wat te laten horen? Heeft u
ja,
contact?
Maar dat heb ik ook gedaan. En het
wat
vind
doet
ik niet
dan?
Meer dan vanzelf. Ik heb gewoon even een sms'je gestuurd dat ik het van belang vind om hen te laten blijken dat we meeleven en dat ze hun werk goed doen en dat ik er respect voor heb en dat ik me zeer betrokken voel, maar vooral om zijn hart onder de riem te steken. Want het is voor deze mensen ontzettend lastig werken.
En heeft u nog gereageerd op dat sms'je?
Ja, ook, maar ik ga daar verder niet op in. En dat moet ook maar, daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat niet om mij, het gaat ook niet om de persoon alleen. Het gaat natuurlijk om de combinatie van de leider die daar staat en ook vooral de manier waarop hij zijn handelingen invult en waarop hij, zeg maar, al die rollen die hij moet vullen op dit moment vervult. En dat is klasse.
Goed, dat onderdeel van het nieuws heeft u uitgekozen. Maar u had ook nog iets anders uitgekozen. Namelijk de tentoonstelling in Rome ter ere van 450 jaar Michelangelo.
Ja, ik vond dat een hele mooie, ik las dat in de Telegraaf, een hele mooie tegenstelling. Die zeg maar min of meer ook aangeeft wat mensen vermogen, wat mensen kunnen. Aan de ene kant hebben we de barbaarse handelingen gezien van die separatisten, althans als zij dat zijn geweest, dat zal nog moeten blijken. Maar de barbaarse handelingen gezien van een aantal criminelen die in zo'n vliegtuig uit de lucht schieten. En aan de andere kant zien we wat een mens vermacht te kunnen doen, zoals Michelangelo, die zo'n mooie kunst creëert, die mensen echt eeuwenlang alweer te raken.
Raakt het u ook?
Het raakt mij zeker. Als ik naar een prachtig schilderij van hem kijk of naar een beeldhouwwerk, dan neem de Pieta, neem andere schilderijen die zo ontzettend mooi zijn in hun eenvoud, maar ook in hun smart, in hun zeg maar spirituele uiting. Ik vind dat zo prachtig. En dan denk ik bij mezelf, hier zie je wat de mens van mag. Soms verlies ik wel eens de hoop. Zowel in zeg maar, het vertrouwen in de mensen. Van hebben we nog, kunnen we nog wel in een wereld met elkaar leven? En soms verlies ik ook de hoop in het spirituele. Is er nog wel een God die ons leidt? En laat die ons niet allemaal maar rotzooien en maar een beetje aan ons lot over? En toch zie ik dan weer tekenen die zo mooi zijn. Als ik die kunst zie, daar ben ik echt van onder de indruk. En daarom vond ik het mooi om die tegenstelling, die twee nieuwsitems, om die hier vandaag te mogen vertellen.
Max.
Twee dingen. Met Alice de Bruin.
En vandaag is mijn gast Gert Leers, oud-politicus van het CDA. 12 jaar zat hij voor die partij in de Tweede Kamer. Daarna was hij ruim 8 jaar burgemeester van Maastricht. En daarna werd hij minister voor Immigratie en Asiel in het kabinet Rutte 1. En nu is hij ondernemer. Ja, meneer Leers, we hebben het gehad over die crisissituatie. U weet wat er dan gebeurt in zo'n kabinet, hè? U kunt dat ook. U kijkt daar met andere ogen naar dan wat wij doen, denk ik. Wat was eigenlijk zelf uw grootste crisis? Misschien eerst maar even als burgemeester. Ik bedoel, u heeft ook het een en ander meegemaakt.
Ja, zeker. Ik heb zeg maar het hele problematiek van Vinkenslag, het woonwagenkamp, meegemaakt. Met de bedreigingen die daar zaten. Maar vooral ook met de bedreigingen zeg maar, naar mensen toe. Waar zelfs gemeentewerkers niet meer durfden te komen. En een enorme brandgevaarlijke situatie ontstond. En natuurlijk, er is geen vergelijk in de verste verte niet met wat nu gebeurt. Maar ook dat was een crisis waar zeg maar ook het mij geraakt heeft. Omdat ik wel een beslissing moest nemen, maar ook zag dat het altijd onschuldig ook treft. Hè? En nou ja, toch moet je door zo'n crisis heen. Je moet durven. Je moet jezelf aan de kant zetten. En je moet ook de juiste beslissingen nemen.
En, wat is dan het moeilijkst? Want dat heb ik me de afgelopen dagen ook proberen voor te stellen. Want we hadden hier maandag een gast. En die zei van ja, ik heb in Den Haag Dolf Jansen. Of nee, Dolf. Nou ben ik zijn naam kwijt. Wat vreselijk. We zoeken het even op. De gast van maandag. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar hij vertelde dat zijn vrouw had in Den Haag in de Albert Heijn gelopen. Had premier Rutte gezien. En die liep daar boodschappen te doen. Doodmoe natuurlijk. Ik bedoel, daar denk ik dan aan van hoe hou je dit vol? Ook fysiek. Dat kan ik me voorstellen dat er bij dat soort crisis zoals u dat heeft meegemaakt. Ook al is het kleiner, is het een woonwagenkamp wat ontruimd moet worden. Maar de spanning is misschien net zo groot, of niet?
Ja, er was een enorme spanning. En kijk, maar je krijgt ook wel voldoende energie weer. Zeg maar, als je zoiets doet uit mensen uit je omgeving. Daarom heb ik ook die kleine berichtjes gestuurd. Je put ook wel weer energie uit de ondersteuning van anderen. Je doet dit nooit alleen. Dat doet Rutte ook niet. Timmermans ook niet. Er zit een hele staf van mensen om hem heen. En die zijn allemaal gemotiveerd. Die helpen hem mee. En dat helpt. Dat leidt uiteindelijk allemaal dat je gezamenlijk voor die kar staat. Dat je zegt, nou, we gaan dat probleem oplossen. Ik had enorme steun in de aanpak van de crisis in Maastricht. Van zeg maar de politiechef Wim Velings. Maar ook van zeg maar de officier van justitie. Van anderen. Dus dat was gigantisch. En daarnaast veel mensen die je steunen. Ik heb geweldige steun gekregen van Maastrichtenaren om dit probleem nou eindelijk eens een keer aan te pakken. En dat geeft energie. Dan doe je dat omdat je weet dat je zeg maar iets oplost waar heel veel mensen in hun buik echt en in hun, ja, zeg maar in hun gevoel echt grote moeite mee hadden. En zeggen, eindelijk is er iemand die het aandurft.
Ja, en het feit dat er nu dus ook heel veel mensen bijvoorbeeld langs de kant van de weg staan. Ja. Elke avond weer, ook vanavond weer hier in Hilversum. Hè, opnieuw stonden daar weer heel veel mensen toen die rouwauto's langskwamen. Dat geeft troost aan bijvoorbeeld de nabestaanden natuurlijk. Maar ook aan mensen zoals Rutte en Timmermans.
Zeker. Die geven, zeg maar, feitelijk zijn we nu één volk. We laten ook zien dat we in staat zijn om niet alleen ten tijde van Oranje met elkaar te juichen, maar ook te rouwen en elkaar bij de hand te nemen op een moment dat het slecht gaat en dat het niet goed gaat. En dat laten we nu zien. En dan geeft dat ook weer energie aan Rutte, aan Timmermans, om te zeggen, nou, ik ben vastberaden. Ik ga samen met jullie allemaal proberen om de onderste steen boven te krijgen.
Ja, en dat doen ze ook. Nou was u burgemeester en u was geliefd. U moest uiteindelijk weg, omdat er toen gedoe was. Met belangenverstrengeling werd toen gezegd, met een huis wat u had in Oost-Europa. Dat was geen leuke manier om weg te gaan. Dat was eigenlijk ook een soort crisis voor u, of niet?
Maar zeker, dat duurt nog wel eens voor, omdat ik het zo onrechtvaardig vond wat daar gebeurde. Er was geen belangenverstrengeling, bleek achteraf uit onderzoek. Maar het is ook gewoon vooral een politiek aanpak geweest. Hè. Natuurlijk, ik heb niet handig gefunctioneerd of niet handig geopereerd. Maar er was in de verste verte geen sprake van bevoordeling van mijzelf of wat dan ook. Dat is gelukkig ook allemaal vast komen te staan uit onderzoek. Niet handig, maar natuurlijk hier en daar best met fouten gemaakt. Maar dat er dan door een kleine groep in de raad, in ieder geval zeg maar zo rond de helft van de raad een politieke stok wordt gevonden om de hond te slaan, dat vond ik wel heel erg. En er was ook geen sprake meer van verder door een deur kunnen. Dat was gewoon een politieke afrekening.
Maar dat was ook een crisis. Dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen. Ja. En dan is de crisis, dat ben je dan opeens zelf.
Ja, dat raakt je ontzettend. Dat heeft mij ongelooflijk nog in de jaren daarna, zelfs nu nog tegenwoordig. Dat als je daarop terugkijkt, dan denk ik, wat is dat toch jammer geweest.
Heeft u daar nog last van dan?
Ja, ik heb het in ieder geval altijd. Ja, zeker. Laat ik daar maar gewoon heel eerlijk in zijn. Ik vind het nog steeds een doodjammer dat dit mij overkomen is en mijn gezin. Het heeft een enorme wissel getrokken. Ook zeg maar op mijn vrouw. Het heeft ook mijn carrière natuurlijk op zich. Heeft het mijn carrière niet geschaad. Een half jaar daarna was ik minister. En als je door deze omstandigheid 10.000-15.000 mensen krijgt die allemaal afscheid van je komen nemen, is dat wel ook zeg maar juist een geluk bij een ongeluk. Maar het heeft me toch dwars gezeten. Omdat ik ben een perfectionist en ik wil gewoon graag goed doen. En omdat ik juist goed wilde doen. Mijn vrouw en ik, we hebben alles altijd aan de kant gezet om proberen voor die stad Maastricht en voor die burgers het goed te doen. En zeker, die fouten die we gemaakt hebben, die waren niet goed, maar onvergeeflijk. Volgens mij niet. En volgens velen niet. Nou ja, en toch is dat gebeurd. En
dat vergeet je dus niet. Want je zou zeggen, het is nou zoveel jaar verder. U heeft daarna weer een andere functie gehad. U bent minister geweest. En dan toch.
Ja, omdat je graag dingen positief wilt afronden en afmaken. Als je iets doet wat uiteindelijk niet helemaal lukt, dan blijf je dat toch altijd jammer vinden. Het is net als een wielrenner die vlak voor de meet valt. Voordat hij de beroemde wissel met het schaatsen. Sven Kramer die net de verkeerde bocht nam of de verkeerde baan. En die zal daar ook zeg maar altijd nog met pijn op terugkijken. Dat is nooit leuk.
Maar u ziet u zelf een beetje als Sven Kramer, zeg maar. Zo'n gevoel geeft het.
Ik ga mezelf niet.
Net voor de finish nog een foutje maken.
Ja, dat was erg jammer. Want ik had 8 jaar naar behoren. Sterker nog, ik was uitgekozen tot beste burgemeester van Nederland. Ik word nog steeds door heel veel mensen in Maastricht in het hart gedragen. Als ik door de stad loop, komen ze allemaal naar me toe. En dat was ook het fijne. Daarom betreur ik het ook. Omdat ik zo dicht bij de mensen stond. En heel graag met die mensen door wilde gaan. Maar ja, die kans werd je ontnomen.
En toen werd u minister. Minister voor het CDA. Asielzaken deed u asiel en immigratie. En dat was ook een moeilijke klus.
Dat mag je wel zeggen, ja.
Ja, want u zat in een kabinet gedoogd door Wilders, door de PVV. U had natuurlijk een moeilijke portefeuille, althans Wilders zat boven op uw nek. Ik noem maar even de zaak Mauro, die uiteindelijk van u in eerste instantie geen vergunning kreeg om hier te blijven. Dat heeft enorme ophef veroorzaakt in het land. Als u daar nu op terugkijkt, heeft u eigenlijk spijt gehad dat u toen u weg bent gegaan in Maastricht op zo'n vervelende manier, dat u juist die portefeuille hebt aangedaan?
Ja, kijk, als u mij had gevraagd van welke portefeuille wil je, had ik wel 7 andere genoemd. Dit was ook niet iets wat ik als eerste op mijn lijstje had staan of überhaupt wilde. Ik heb echt heel lang geaarzeld om dit te doen. Maar ja, zoals Verhagen mij toen zei, van ja, je kunt buiten de zijlijn blijven staan, roepen over wat er allemaal fout gaat. Je kunt ook zeggen, ik doe mijn best en ik ga kijken wat ik ervan kan maken. En dat laatste, dat heb ik geprobeerd. Binnen de smalle marges van het regeerakkoord heb ik gezocht naar ruimte. Ik heb ook de eerste dag dat ik aantrad tegen Wilders gezegd, ik ga proberen zeg maar bruggen te slaan. Ik ga proberen om te verbinden in dit dossier. En toen zei hij, succes ermee, zit hij, maar ik geloof er niet in.
Maar en wat dacht u toen? Oh jee, waar begin ik aan?
Nou ja, waar ik aan begon, dat was me wel duidelijk. Maar de tijd is helaas te kort geweest. Na 2 jaar was het al gedaan. En dat is erg jammer, want ik ben ervan overtuigd dat als ik resultaten had kunnen laten zien voor wat betreft de versnelling van procedures, wat mijn hoofdonderwerp was. Ik wilde voorkomen dat in de toekomst nog langer mensen hier 3, 5, 8, 10 jaar zouden blijven. Dat was mijn inzet. Als ik dat had kunnen bereiken, dan denk ik dat het hele ministerschap in ieder geval veel glans had kunnen krijgen.
Ja, want u kreeg geen glans. Hè? U kwam natuurlijk als minister daar terecht en er was een hoop kritiek. U was een burgemeester tot het moment dat u wegging. U werd geroemd, nu nog en toen ook. En wat dat betreft verloor u natuurlijk wel een beetje uw aanzien dat u had opgebouwd. Hoe moeilijk was dat voor u?
Ja, dat was heel moeilijk. En ik wist dat ik voor een deel me zou opofferen. Of althans, die geweldige beeldvorming. Maar dat geldt voor elke minister ook wel een beetje. Een minister gaat er niet voor eigen eer en glorie. Dat moet je ook denk ik nooit zo willen. Als je daar met die optie, met die gedachte naar Den Haag vertrekt, dan denk ik dat je goed fout zit. Je gaat er om juist in het landsbelang wat voor elkaar te krijgen. En ik heb uiteindelijk gedaan wat moest worden gedaan. Ook daar natuurlijk mijn fouten gemaakt. Maar ik ben er niet voor weggelopen voor de verantwoordelijkheid. Dat had ik ook kunnen doen. En dat is het makkelijkste. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat het toch ook echt bijgedragen heeft aan een meer in balans brengen tussen de gevoelens. Dat blijkt ook nou wel. Want nu is een hele hoop van wat ik in dat tijd in gang heb gezet, is nu ook geen item meer.
Nee. Even nog naar een nieuwe werk, want ze hebben daar bijna geen tijd meer voor. Dan moet u even kort vertellen, want u kwam op een gegeven moment thuis te zitten. Hè? Ik bedoel, u was minister geweest, maar het kabinet viel en u zat thuis. Ja. En u dacht van, ja, er zijn meer mensen zoals ik, oud-politici, en u probeert hen nu aan de maan te helpen.
Ja, dat is een van mijn activiteiten. Ik heb er vele andere. Maar ik vond het schrijnend dat vaak hele goede mensen door politieke omstandigheden, dat hun partij net niet meer meedoet of niet meer in de gratie is, of omdat ze in een ander deel van het land wonen waar niemand daar behoefte aan heeft dat zij in de politiek verder gaan. Nou, dan sta je aan de kant. En ga dan maar weer eens beginnen. En een politicus van tegenwoordig is heel snel al besmet. En we verwachten van alles van hem, maar als hij na 2 jaar weer weg moet, dan wordt hij weggezet bij het oud vuil. En probeer dan nog maar eens aan de bak te komen. Ik vind dat daar steun voor nodig is, dat die mensen moet helpen. Want als we dat niet doen, als we alleen maar blijven mopperen over wachtgeldregelingen en over die nogmaals, wat mij betreft, ook heel sober mogen zijn. Maar als we alleen maar blijven bezig alle ondersteuning voor politici weg te nemen, wordt politiek alleen maar nog iets voor avonturiers en gelukzoekers. Dan krijgen we dadelijk alleen maar nog mensen die een keer een gokje gaan wagen in de politiek, want kan ze toch niks bommen of het uiteindelijk verkeerd gaat. En de goede mensen zullen niet bereid zijn om hun baan op te zeggen, in die politiek te gaan, een ongewis avontuur aan te gaan en dan straks aan de kant te staan. Daar wil ik ze bij helpen.
Ja, noemt dus één iemand die u aan het werk heeft?
Ik heb altijd gezegd, we gaan geen namen noemen, maar u mag van mij echt aannemen dat er mensen daadwerkelijk geholpen zijn of ondersteund zijn in het zoeken naar een nieuwe baan. We gaan geen namen noemen. Dat doe ik niet.
Goed, ik ga wel een naam noemen, want we gaan even luisteren naar het volgende.
De zomer van
1978.
1963.
2000.
De zomer van 1959.
Van 2012.
61.
De zomer van 1984.
En wij gaan het hebben vandaag over de zomer van 1964. En de naam die ik dan noem is Skip Voogd, radiopresentator van toen. En hij bezocht toen de Rolling Stones die in Nederland optraden.
In de zomer van 1964 was ik bij verschillende concerten. En wat ik me niet zal vergeten, dat was het concert in het koorhuis, de koorzaal van de Rolling Stones.
Die met hun grove imitatie van de Beatles, zowel in uiterlijk als in geschreeuw, in Engeland al de top van de hitparade hebben bereikt.
Ik ben natuurlijk opgegroeid in de jaren 40 met Frank Sinatra, Perry Como. En toen kwam er ineens een Elvis Presley en Little Richard en noem ze allemaal maar op. En toen dacht ik, ja, dit is verschrikkelijk, dit. Het was een enorme herrie in mijn oren. Tegenwoordig klinkt het als salonmuziek. Maar ik vond het eigenlijk helemaal niks. Maar goed, ik moest het beroepshalve volgen allemaal. Dus ik schreef in verschillende bladen erover. Ik had een radioprogramma. En ik volgde het wel. En daar hoorde de Rolling Stones natuurlijk ook bij. Dat moest ik toch zien. In het voorprogramma Dat heb ik ook nooit begrepen, waarom dat zo enorm groot was met allerlei artiesten die eigenlijk niks met de Rolling Stones of met de Beat te maken hadden. Rudy Bennett, de Telstars, André van Duin die net ontdekt was. Dat voorprogramma duurde maar en duurde maar en duurde maar. En op een gegeven moment was het zover. Na de pauze werden de Rolling Stones aangekomen. Toen zag ik er een paar jongens op het podium staan, lawaai maken. Maar ik dacht, ja goed, ik heb meer narigheid gezien in mijn leven. Dus laat ik dit er ook nog maar bij nemen. En toen na drie nummers werd het zo heftig in die zaal dat de publiek liep naar voren, ging het podium op. Ik zag dat iemand de microfoon van Mick Jagger vasthield. Stoelleuningen zag ik ineens door de lucht vliegen. Het was een enorme ravage ineens in een paar seconden tijd. Licht dat heen en weer schoot. Ik denk, straks zag ik nog een lamp op mijn kop. Dus ik ging ook, we gingen allemaal maar het podium op. En ik dacht zo snel mogelijk, weg hier.
Wat een gek, hè? Ik spreek er al een pauze erover.
Nou, voor de politie ook wel iets minder ruig, hoor. Je ziet met de 20 één jongetje of zo.
Het is natuurlijk wel een hoogtepunt of een dieptepunt wat je wilt in de Nederlandse muziekhistorie geweest. Dit. En nou ja, de dag daarna stonden de kranten vol. Dat het een schande was wat er was gebeurd. Maar ja, verder, het werd herbouwd, die zaal. En verder hoorde je er niet zoveel over. Dus dit was na een paar weken, ja, was het afgelopen.
De verschijning van deze imitators bracht in Scheveningen de vernieling van het Kurhaus op gang. In Brussel leek het iets rustiger te gaan. Al kreeg ook hier de gemeentereiniging nog genoeg te doen.
Skip Voogd was dat en hij sprak over het jaar 1964, de zomer van 1964, het optreden van de Rolling Stones in het Kurhaus. En meneer Leers, is dat iets waar u toevallig bij was? Of?
Nee, in de verste verte niet. Ik herinner me wel overigens de beelden. Ik was toen 13 jaar, 14. Maar ik was een Beatles-fan. En u weet, er zijn Stones-fans en Beatles-fans. En ik moet zeggen, ik vond de Stones echt een stuk minder.
En waarom
veel
dan?
Veel geschreeuw, veel lawaai. Ook geweld, althans gewelddadige handelingen. Terwijl de lyrics van de Beatles sprak mij 10 keer meer aan. Ik vond dat gewoon 10 keer mooier.
Ja, dus een gratis kaartje was aan u ook niet besteed geweest? Was u gewoon niet gegaan?
Nee, en misschien was ik dit jaar, als ze me hadden gevraagd om daar naartoe te gaan, naar Pinkpop, waar de Stones ook zijn geweest.
Ja. En wat
ik
een groot, zo dichtbij, hè? U woont in Maastricht.
Ja, groot compliment vind van Jan Smeets, die dat toch maar voor elkaar heeft weten te krijgen. Maar aan de Stones zou ik mijn geld niet uitgeven. Dat is nogmaals, het is zijn tegenwoordig. Ik heb groot respect voor die mensen dat ze op die leeftijd nog zo actief zijn. Hè? Maar geef mij maar, zeker in mijn jaar waar ik nu 64 word, de Beatles, hè? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Nou, dat lijkt me mooie eindwoorden voor deze uitzending van Twee Dingen. Mijn gast was Gert Leers, oud-burgemeester van Maastricht en oud-minister. En de naam die ik nou vergat, dat was Dolf de Vries natuurlijk. De schrijver-acteur was maandag te gast. Zometeen op deze zender WNL met Wieger Hemmer. Goedenavond.